Goedemiddag, Jacqueline.
Hi, goedemiddag.
Hi. Dag, goedemiddag. Hey, Jacqueline, kan je me misschien vertellen wat dat eigenlijk inhoudt, buurtgezinnen? Wat is dat voor instelling?
We zijn een stichting, een non-profit instelling. En we zijn eigenlijk een vorm van hele lichte hulp. Het is de bedoeling dat we gezinnen waar het niet lekker loopt en waar veel stress is of die op een of andere manier ondersteuning nodig hebben, daar zoeken wij een ander gezin in hun eigen buurt bij. En die gaat ze daar een beetje bij helpen. En dat is, dat kan op allerlei manieren, maar dat is in ieder geval om te zorgen dat, dat de emmer inderdaad niet overloopt en dat het niet van kwaad tot erger wordt in een gezin.
Mm-hmm.
En in sommige gevallen is het ook gewoon om het netwerk van mensen uit te breiden.
Okay,
omdat mensen weinig netwerk hebben of omdat ze soms wel een netwerk hebben, maar die zijn zelf al overbelast of die... Er kan van alles spelen. Hè. Soms is er ziekte of geldproblemen.
Ja.
Dan kan het fijn zijn als een ander gezin daar een beetje bij gaat ondersteunen.
Want dat is mijn vraag, hè? Is het dan is het structureel of incidenteel? Maar als ik het zo hoor, dan is dit gewoon dat alledaagse hulp komt daar ook bij kijken.
Ja, en niet iedere dag. Dat is niet onze bedoeling. En het is ook niet de bedoeling om dan steungezinnen daarmee te gaan overbelasten.
Mm-hmm.
Dus als steungezin bepaal je ook wel zelf wat zou je willen bieden. Maar mensen committeren zich wel aan langdurigheid, dat wel. We vragen wel van steungezinnen om inderdaad een langdurige relatie met die vraaggezinnen aan te gaan. Ook omdat vertrouwen gewoon moet groeien. En dan kan het dus zijn dat een kind elke week in jouw gezin komt spelen.
Okay.
En dat voor jarenlang zo geldt. Ja.
En waar ik dan benieuwd naar ben, is altijd het persoonlijke aspect. Welke hulpvraag is u het meest bijgebleven?
Dat zijn er eigenlijk vele. Maar een heel recente bijvoorbeeld is een moeder die diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis heeft. Hm. En ik weet niet of je een beetje weet waar mensen dan mee te kampen hebben, maar dat gaat vaak gepaard met heftige emoties.
Ja.
En dan is er vaak ruzie met vrienden, met familie. En dan houden mensen eigenlijk heel weinig over. Dat is op zich nog tot daaraan toe. Maar nu heeft haar man de diagnose MS gekregen. Dus die heeft een lichamelijke aandoening die steeds erger gaat worden. Ja, dan heb ik gewoon erg te doen met zo'n gezin.
Nee,
dan is het heel fijn als er een ander gezin is wat dan af en toe de kinderen op kan vangen. Zeker met ziekenhuisbezoek. En als het allemaal niet zo lekker loopt, dat je dan... Ja, dat kinderen ook gewoon een fijne plek hebben waar ze even geen zorgen hebben en geen stress hebben. Dat ze even uit de situatie kunnen. En dat ouders even de handen vrij hebben om gewoon de noodzakelijke dingen te regelen.
Ja, want dat lijkt me in zo'n situatie ook natuurlijk heel belangrijk. Waarin mensen heel veel tijd en voor zichzelf nodig hebben. Maar ook nog een kind. Dat kind wel een beetje... in ieder geval in een rustige en fijne omgeving kan opgroeien. Heeft hij ook een, zoals je zei, veel hulpvragen natuurlijk. Heeft hij ook echt een voorbeeld van echt een succesverhaal waar het echt veel beter is gegaan?
Ja, zeker. Bijvoorbeeld een jongen van 14, die was uit huis geplaatst voor een bepaalde tijd. Omdat hij heeft een vorm van autisme, waarbij de opvoeding gewoon echt heel ingewikkeld werd voor ouders.
Uh-huh.
Dus er ontstond veel stress en veel ruzie. Heeft hij een tijdje ergens anders gewoond. Hij kwam weer terug thuis wonen en dat ging dan een beetje in fases. En, maar voor hem was het gewoon heel moeilijk om zelf te bedenken, hoe kom ik dan leuk mijn weekend door? En daarmee werd het eigenlijk iedere keer ingewikkelder in de relatie met zijn ouders. Dus de spanning liep toch wel weer op. En daar hebben we een steungezin bij weten te vinden. Nou, en dan... of wij weten te vinden, mensen melden zich natuurlijk aan.
Uh-huh.
En dan is de match in dit geval zo fantastisch geweest. En dat is een soort van per ongeluk. Het gaat om een steunmoeder die al jarenlang directeur is van een basisonderwijs. En dus ontzettend veel ervaring heeft met kinderen. En een vader die op een speciale groep werkt waar jongeren met autisme wonen. Dus die man heeft ontzettend veel ervaring. En die moeder heeft die vrouw heeft veel ervaring. Dan hebben ze ook nog een leuke hond, waar die jongen het ontzettend goed mee kan vinden.
Altijd mooi.
Dus, dat is ontzettend mooi. Dan is er zo'n leuke match. En dat kun je van tevoren niet helemaal voorspellen of zelf bedenken. Maar dat loopt dan zo.
Ja, dat is wel heel mooi om te horen dat jullie dat mensen elkaar op die manier zo vooruit kunnen helpen.
Want, ja, precies.
Ik vraag me dan ook af, is het eigenlijk wel altijd een succes?
eigenlijk het gros van de verhalen zeker wel. Echt absoluut. Mm-hmm. En soms is het wat moeilijker omdat, als steungezin willen mensen vaak gewoon graag helpen. Hè? Ze willen er zijn voor een ander. En dan blijkt soms in het proces dat hun eigen kinderen bijvoorbeeld heel heftig reageren. Die vinden het bijvoorbeeld moeilijk om te delen. Ook om de aandacht te delen. Hè? Dat ze zoiets hebben van, hé, maar dat is mijn moeder. Ik wil nu op schoot. Mm-hmm. Weet je, dat kan soms ingewikkeld zijn voor de eigen kinderen. En dan stopt het ook wel eens.
Want geven ze dat zelf aan? Of hebben jullie een soort van richtlijn van tot hier en mag je steunouder zijn? En als je daar problemen mee krijgt, dan stoppen we met de samenwerking.
Nee, het is altijd een bespreekpunt en het is altijd een ondersteuningspunt van ons uit weer. Want wij als coördinatoren ondersteunen daarbij de steungezinnen.
Mm-hmm.
En met ons kun je dan weer bespreken waar loop je tegenaan, wat vind je ingewikkeld, waar ligt voor jullie de grens en wat zien wij vanuit de zijlijnen. Want natuurlijk kunnen wij ook dingen signaleren mm-hmm. en bespreekbaar maken. Soms is iets echt een geval voor hulpverlening. En dan moeten we gewoon doorverwijzen en dan halen we daar hulpverlening bij. In sommige gevallen zit ook al hulpverlening. En in de buurtgezinnen gewoon daarnaast ter ondersteuning en ter ontlasting. Maar als het echt ingewikkeld wordt en een grote belasting voor steungezinnen wordt, dan grijpen we inderdaad in.
Oké, en zijn er ook verschillen in de buurten waar de hulpverlening wordt gevraagd?
Nou, er is nu eigenlijk nog heel weinig over te zeggen. We zijn, Amsterdam-Zuid is 2 jaar geleden, of ruim 2 jaar geleden, gestart met buurtgezinnen.
Mm-hmm.
Die heeft het aangedurfd om de pilot mee te gaan doen. En Amsterdam-Breed is pas sinds november, zo'n beetje. Dus we zijn eigenlijk nog maar net gestart en het moet nog allemaal gaan lopen. Dus ik kan eigenlijk nog heel weinig zeggen over wat voor soort vragen nou in Amsterdam in de verschillende buurten dan leven.
Nou, dat maakt het ook wel spannend.
Ja. Nou, we hebben verschillende alleenstaande moeders bijvoorbeeld. En dat is helemaal niet dat daar van alles aan de hand is. Er zijn vaak hele krachtige vrouwen die hun leven eigenlijk op allerlei manieren heel goed voor elkaar hebben. En die het dan, voor wie het gewoon moeilijk is om netwerk uit te breiden.
Ja.
Die weinig mensen om zich heen hebben met jonge kinderen die dan ook daarin iets willen. En er werd me net gevraagd naar het succesverhaal. En het klinkt waarschijnlijk een beetje cliché, maar wat ik iedere keer een succes vind is als iemand zich aanmeldt. Want eigenlijk is mijn idee erbij dat het een soort van normale wordt om het samen te doen. Hè? Dat je steun mag vragen aan elkaar en dat je samen voor de kinderen zorgt.
Dat is
wat gewoner wordt in het leven.
Zeker, want als we het hebben over inderdaad aanmelden, kan je zomaar een steunouder worden?
Ja, tenminste, er zitten natuurlijk wel wat voorwaarden aan. We screenen dus ook de steunouders en er wordt een verklaring omtrent gedrag aangevraagd. Dus we doen ook wel een soort onderzoekje en we komen bij je thuis en we bespreken met iedereen in het gezin.
Mm-hmm.
Dan kijken we ook wel van, niet alleen van wie ben je, maar ook wat zou je dan willen bieden. Want ook als steunouder heb je natuurlijk je eigen grenzen of wat je prettig zou vinden voor jezelf of voor je eigen kinderen. Ja. En in principe kun je steunouder worden, ja.
En hoeveel hebben jullie er nu, tot nu toe?
Binnen Amsterdam bedoel je?
Mm-hmm.
Oei. Ik denk dat op dit moment zich ruim 20 steungezinnen zich aan hebben gemeld.
Mm-hmm, zo.
En ja, behoorlijk.
Ja.
En ik denk dat we met even snel tellen. Ik denk
hoeft niet precies hoor.
Nee, komt wel goed.
Ja.
Mochten er nou mensen luisteren die denken van ik vind dit een hartstikke prachtig initiatief, maar ik werk 50 uur per week en ik kan moeilijk zelf steunouder worden. Zijn er nog andere manieren om buurtgezinnen te steunen?
Zeker, ja zeker. Nou, je kunt ons in ieder geval helpen door ons te volgen op Facebook. Daar zetten wij iedere keer de oproepen voor een steungezin op. Als we bij een vraaggezin zijn geweest, dan maken we samen een verhaaltje over wat een vraaggezin nodig heeft. En dat proberen we dan zo anoniem mogelijk te doen. En dat komt dan op Facebook. En op het moment dat zoveel mogelijk mensen dat gaan liken en delen, dan raakt de oproep verspreid. En dan is de kans om een goed steungezin en een goede match te vinden is natuurlijk groter. Dus dat is sowieso iets wat mensen zouden kunnen doen.
Oké, dus de Facebookpagina van buurtgezinnen. En dan als er een oproep is om die te delen. Nou, zo Makkelijk kun je dus meehelpen. Met ervoor zorgen dat mensen elkaar wat beter vinden en dat er wat hulp is. Jacqueline van Abelé van Buurtgezinnen, coördinator Buurtgezinnen. Heel erg bedankt voor dit gesprek.
Ja, graag gedaan.
Dank u wel.